Voor sommigen een teleurstelling dat ik hier sta. En voor mensen. Voor andere mensen gaan ze zeggen, Ralf moest toch spreken. Nu, het was inderdaad zo. Ralf stond eigenlijk op de lijst. Maar ik moest 2 weken geleden spreken en ik was toen ziek. En Ralf heeft voor mij ingesprongen. Hij zei mij van de week, op het laatste moment, als je op zondagmorgen belt, ik kan nog altijd inspringen. Wauw, fantastisch. Dat zou bij mij anders zijn, denk ik. Ik heb altijd veel twijfel en zenuwen en onzekerheid over het brengen van Gods woord, van de Bijbel. Maar het is geweldig om te doen, om Gods woord te onderzoeken. Ik wil vandaag met jullie kijken naar Jozua. Jozua is een leider uit het Oude Testament. Hij is de leider van de Israëlieten nadat Mozes gestorven is. En hij is eigenlijk de man die het volk van Israël zal binnenleiden in het beloofde land, in het land dat door God aan de vaderen beloofd is. En Mozes is een type van de Heer Jezus. Een type van de Heer Jezus, wij kennen dat niet zo heel goed. Dat is eigenlijk een persoon die al heel erg verwijst naar wie dat Jezus is. Zoals Jozua het volk binnenbrengt in het beloofde land, zo is Jezus degene die ons binnenbrengt in het beloofde vaderland, bij God. David is ook een type van de Heer Jezus. Helemaal de persoon van David toont de barmhartigheid van Jezus. Het wil niet zeggen dat ze vlekkeloos of zonder zonde zijn, maar dat ze laten zien wie dat Jezus is voor een stuk. En er zijn nog verschillende zo in het Oude Testament die een type zijn van Jezus. En Jozua of Jehoshua of Yeshua, de Messias, Jezus. Jozua en Jezus zijn eigenlijk dezelfde namen. En Jozua is het beloofde land binnengetrokken. Hij heeft de stad Jericho veroverd, de stad Ai veroverd. En hij gaat verder en de volgende stad die hij zal moeten binnentrekken, die hij wil veroveren, is Gibeon. En dan had ik eigenlijk een petje willen meenemen, maar ik ben dat eigenlijk vergeten. Maar dat is niet erg. Ja, misschien het geluid. Ik weet niet, ik hoor mijzelf 3 keer, denk ik. Ah ja, goed. Dan is het goed dat Ralf niet preekt, want Ralf spreekt luid. Hoor je mij beter zo? Horen jullie mij goed? Want ik hoor mezelf nu bijna niet, maar dat is niet erg. Dat is niet zo belangrijk, hè? Ik moet mezelf niet zo horen. Ja, sorry, dan moet ik wel iets zeggen inderdaad, anders ga je het niet kunnen controleren. Goed. Jozua. Uit het dagboek van Jozua, de zoon van Nun. Wat een stommiteit hebben we begaan. Hoe is het mogelijk? De Almachtige God heeft ons zo geholpen om binnen te komen in dit land. Jericho heeft hij zo gegeven. Ai, was moeilijker, maar God heeft het gegeven. En nu? Nu zitten we opgescheept met een verbond dat we eigenlijk niet willen. Een vredesverdrag dat we nog wel zelf zijn aangegaan. Wat is er toch fout gegaan? Ja, ik weet het wel wat er fout gegaan is. Hadden we de Heer maar geraadpleegd. Hadden we maar tijd genomen om stil te staan bij God. Hadden we maar stilgestaan en God om raad gevraagd. Dan zouden we hebben doorzien dat we bedrogen werden. Dat we met een list in de val werden gelokt. Dan zouden we dat verdrag nooit zijn aangegaan. Jozua 9 gaan we lezen. U mag uw Bijbel nemen. En René gaat het ook projecteren. Het is een lange tekst. We gaan het hele hoofdstuk lezen. En ik wil er eigenlijk 3 grote punten uithalen. Jozua hoofdstuk 9 gaan we lezen. En ik lees het in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ah, een minuutje. Het is trouwens grappig als je al jaren christen bent en de Bijbel leest. Zeker bent dat je de Bijbel van kaf tot kaf hebt doorgelezen. En dat je dan zegt na een tijd van, hoe kan dat nu? Dit stuk heb ik nog nooit gelezen. Dit is de eerste keer dat ik dit lees. Terwijl ik weet, het is niet de eerste keer. En toch is het alsof God zegt, dit is nieuw. Zo komt het echt over voor mij. We gaan even wachten op de techniek. Magnifiek. Toen de koningen ten westen van de Jordaan, die van het bergland, het heuvelland en het hele kustgebied bij de Grote Zee tot aan de Libanon toe van Israëls zegetocht hoorden, de verovering van Jericho en Ai, sloten ze een bondgenootschap. Zij, de koningen van de Hittieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizieten, de Gewieten, of ook de Hevieten of Horieten genoemd, en de Jebusieten, besloten gezamenlijk tegen Jozua en Israël te strijden. Maar toen de Gewieten uit Gibeon te weten kwamen wat Jozef met Jericho en Ai had gedaan, namen ze hun toevlucht tot een list. Een aantal van hen ging naar Jozua onder de dekmantel van een gezantschap. Ze bepakten hun ezels met versleten zadeltassen en oude gebarsten wijnzakken en trokken opgelapte sandalen en afgedragen kleren aan. Als proviant namen ze alleen uitgedroogd en verkruimeld brood mee. Zo gingen ze naar het kamp bij Gilgal, naar Jozua. Ze zeiden tegen hem en de Israëlieten: "We komen uit een ver land en willen een vredesverdrag met u sluiten." "Dat kunnen we niet zomaar doen," antwoordde de Israëlieten. "Misschien woont u wel in dit gebied. Hoe kunnen wij dan een verdrag met u sluiten?" Hierop wendden de Gewieten zich tot Jozua. "We zijn bereid ons aan u te onderwerpen," zeiden ze. Jozef vroeg: "Wie bent u en waar komt u vandaan?" "Uw dienaren komen uit een zeer ver land," antwoordden ze. "De naam van de Heer, uw God, heeft ons hier gebracht, want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. We hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte heeft gedaan, en ook wat hij met de twee Amoritische koningen ten oosten van de Jordaan heeft gedaan, Sichon van Gesbon en koning Och van Basan, die in Astaroth zetelde. Onze oudsten en alle inwoners van ons land zeiden ons daarom proviant in te slaan en naar u op reis te gaan. Bij u aangekomen moesten we u onze onderwerping aanbieden en u vragen een vredesverdrag met ons te sluiten. Kijk, dit is ons brood. We hebben het op de dag van ons vertrek als verse proviant uit ons huizen meegenomen. Maar nu is het uitgedroogd en verkruimeld. En kijkt u eens naar deze wijnzakken. Ze waren nieuw toen we ze vulden. Maar nu zijn ze gebarsten. En dit zijn onze kleren en onze sandalen. U ziet dat ze op onze lange tocht helemaal versleten zijn." De stamhoofden van Israël namen toen wat van de proviant aan. Maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Jozua sloot een vredesverdrag met hen en beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. De stamhoofden bekrachtigden het met een eed. Maar 3 dagen nadat ze dit verdrag gesloten hadden, ontdekten ze dat de Gibieten niet ver, maar juist dichtbij woonden. De Israëlieten waren namelijk verder getrokken en na 3 dagen bij hun steden gekomen: Gibeon, Kefira, Be'erot en Kiriat Jearim. Maar de Gibieten werden niet door hen gedood. Omdat de stamhoofden dat hun bij de Heer, de God van Israël, hadden gezworen. De hele volksvergadering beklaagde zich hierover bij de stamhoofden. Maar die zeiden: We hebben het hun gezworen bij de Heer, de God van Israël. Dus we kunnen ze niets doen. We moeten onze eed gestand doen en ze in leven laten. Anders roepen we de woede van de Heer over ons af, omdat we onze eed hebben geschonden. Dus ze moeten blijven leven. De stamhoofden voegden hier echter aan toe: "Maar we kunnen ze voortaan voor heel Israël hout laten hakken en water laten putten." Aldus werd besloten. Jozua liet hen bij zich roepen en vroeg hen: "Waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen dat u heel ver van ons vandaan woont, terwijl u in dit gebied woont? Vervloekt bent u. U zult voor altijd onze slaven zijn, houthakkers en waterputters, voor het heiligdom van onze God." "Van mijn God." De Gibieten antwoordde Jozua: "Wij hoorden steeds weer dat de Heer uw God zijn dienaar Mozes had opgedragen het hele land tot uw bezit te maken en alle inwoners uit te roeien. We werden doodsbang voor u. Daarom hebben we het gedaan. Maar nu zijn we in uw macht. Doe met uw dienaren wat naar uw oordeel goed en rechtvaardig is." En Jozua deed dat. Hij beschermde hen tegen de Israëlieten. Hij doodde hen niet, maar maakte hen op die dag tot houthakkers en waterputters voor heel Israël en voor het altaar van de Heer, dat op een plaats zou komen die de Heer zou kiezen. Ze zijn dit tot op de dag van vandaag. Een lang stuk. Ik vind het een heel bijzonder stuk. Als je dat leest in de Bijbel, ik word er altijd blij van. Ik kan me dat zo helemaal voorstellen hoe dat is gebeurd. Het lijkt wel een stukje carnaval, komedie. Die mannen die daar aankomen, het is heel bijzonder. De koningen, 6 koningen van de volken rondom Jozua, die sluiten zich aan een om Jozua te bestrijden. En de Gibeonieten, dat is een deel eigenlijk van de Gibieten, die hebben gehoord hoe voortvarend dat Jozua te werk is gegaan bij het innemen van het land. En ze krijgen het warm onder hun voeten. Wat gaan we doen? Waarschijnlijk wisten ze zelfs dat God de opdracht had gegeven aan Jozua en aan Mozes. Gij zult hen verslaan en hen volledig met de band slaan. Gij zult met hen geen verbond sluiten en hen geen genade verlenen. God had aan Mozes en aan Jozua de opdracht gegeven om het land in te gaan, de inwoners te vernietigen en alles in beslag te nemen. Volgende dia, nee. De boze valt ons op verschillende manieren aan. Jozua moet het land innemen en er gebeurt iets. De boze is eigenlijk als een duivel, hè? Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Beter staat hem vast in het geloof. Die koningen die staan op, die spannen samen. Waarschijnlijk was er vroeger veel onderlinge onenigheid onder de koningen. Ze hebben nu één gemeenschappelijke vijand, de Israëlieten. En ze staan op en ze staan klaar om Jozua aan te vallen. Misschien ken je dat zelf ook. Je hebt een preek gehoord of je hebt iets gelezen. En je begrijpt dat God wil dat je helemaal aan hem overgeeft. En je staat op punt om dat te doen. En er komt tegenstand, rechtstreekse tegenstand. Er is iets dat je echt tegenhoudt om God volledig te volgen. Je mag ook tegenstand verwachten. Stefania is vorig jaar gedoopt. En ik heb tegen haar gezegd, let op, de boze heeft dat niet graag. Dat is een stap die je vooruit zet en de boze wil je tegenhouden. Rechtstreekse tegenstand. Maar ook op de volgende dia is er ook indirecte aanval, indirecte tegenstand. Want de Satan doet zich soms voor als een engel van het licht. En als je kijkt, die mannen uit Gibeon, hoe deden ze zich voor? Anders dan ze waren. Een indirecte aanval kan op verschillende manieren. Soms krijg je twijfel in je hart. Is het wel waar wat hierin staat? Klopt het wel? Ik moet nog denken aan mensen die hem nog kennen, Erik de Trift, die ook een tijdje in de gemeente is geweest. En hij twijfelde op een gegeven moment in het begin van zijn geloofsleven aan Gods woord. En hij doet de Bijbel open en hij leest een stuk en daar staat, al Gods woorden zijn betrouwbaar. Wauw, dat is een overwinning van God. De duivel zaait twijfel en God overwint. Satan wil ons monddood maken, vruchteloos, inactief. Je mag alles geloven over Jezus en over God. Zolang dat je maar op je stoel blijft zitten en niets doet, dan is het geen probleem. Maar God wil betrokken zijn bij ons leven. God wil iedere dag invloed hebben in ons leven. En het mooiste vind ik, God wil onze persoonlijkheid vormen en kneden. God wil ook vandaag nog iets doen in ons leven waardoor dat we veranderd worden. Hij wil ons niet alleen het goede geven, hij wil ons vormen naar zijn beeld. Dus indirecte aanval, twijfel in je hart, misschien ook normvervaging. Iemand heeft eens gezegd, het is ontmoedigend als je bedenkt hoeveel mensen gechoqueerd worden door eerlijkheid. En hoe weinig mensen door bedrog. Heb je dat ook al gemerkt? Als mensen heel eerlijk zijn, dat is een beetje onaangenaam. Ha! Sommige mensen voelen zich daar niet goed bij. De mensen schrikken. Normvervaring. Wat zien wij in feuilletons op televisie? Waar luisteren we naar op de radio? Wat lezen we in de kranten? En in hoeverre zijn zaken als overspel of ontrouw en dergelijke ook bij ons, in christenen van 2005, toch langzaam de kerk binnengekomen en ons geloof binnengekomen? Waardoor zijn we nog gechoqueerd? Door bedrog? Durven we nog te zeggen, dit is niet goed? Of is het van, ach, zonde wordt geen zonde meer genoemd? Abraham Lincoln, de Amerikaanse president, die vroeg eens een keer aan een tegenstander de volgende vraag. En u mag vrijelijk antwoorden. Hoeveel poten heeft een koe? En het ging over zonde. Hoeveel poten heeft een koe? Vier poten. Goed, zo Wim durft tenminste te antwoorden. Goed, stel nu dat je de staart van de koe ook als een poot telt. Hoeveel poten heeft de koe dan? Ja, nu durft niemand iets te zeggen, hè? Vijf, zei zijn tegenstander. Alleen kon zijn, nee. Het is niet omdat je een staart een poot noemt, dat het ook een poot is. Het blijft een staart. En zonde blijft zonde. Je mag het een andere naam geven, maar het blijft verkeerd. Het blijft zonde. Je kunt het wel anders noemen. Dus we hebben rechtstreekse aanval als gelovige en onrechtstreekse aanval als gelovige. Indirecte aanval. En de Gibeonieten die gebruiken de indirecte aanval. Ze gebruiken een list. Ze gaan met overleg te werk. Het zijn geen nommeriken, hè? Hoe zegt men dat? Met azijn vang je geen vliegen. Je moet op een sluwe manier doen de Gibeonieten dat. Ze sturen een groep mensen en dat is de misleiding. Ze doen zich voor als anderen. Ik kan me dat zo geweldig voorstellen hoe dat is geweest. Met de kinderen, als je toneel doet, dan zie je hoeveel dat de kinderen daarvan genieten. Maar ook volwassenen eigenlijk. Waarschijnlijk zullen ze heel hebben gedacht van, gaat dat pakken? Gaan ze ons doorhebben dat we eigenlijk uit deze streek komen? Of gaan ze het niet merken? Oude kleren doen ze aan, versleten sandalen, wijnzakken die gescheurd zijn en terug gerepareerd zijn. Het brood, ze zeggen, het was nog warm toen we het meenamen van ons huis. En nu is het droog en verkruimeld. Het zijn dikke leugenaars, hè? Het is een list. Maar zelfs de taal die ze gebruiken, is een list. Want wat zeggen ze? We hebben de mare omtrent de daden van God gehoord. We hebben de roem van God gehoord. En wij zijn gekomen omdat wij weten hoe machtig dat God is. Ze praten wel zoals wij het willen horen. Als iemand hier binnenkomt en die zegt, goh, ik heb gehoord hoe machtig dat Jezus is. Wow, zou je hart niet een stukje open gaan voor die persoon? Waarschijnlijk zou je zeggen, oh, dat klinkt goed. Het is overtuigend. En bovendien, ze letten goed op wat ze zeggen. Ze spreken niet over het verslaan van Jericho en Ai. Want dat is kort geleden en ze komen uit een ver land, dus ze kunnen dat niet weten. Dus wat zeggen zij? We hebben gehoord hoe in de vroeger tijden dat u de koning van Sihon hebt veroverd en de andere koning hebt veroverd. Ze doen alsof ze echt niet weten wat er aan de hand is. Maar ze kiezen in wezen geen partij voor Israël. In wezen gaan ze met een list te werk om hun leven te behouden. Nou, Jozua en de hoofden, die vinden hun verhaal wel aannemelijk. Ja, ze zien er ook wel inderdaad uit alsof ze van ver komen. En dan eigenlijk, ja, het lijkt wel dat het klopt wat ze zeggen. Ja, de waakzaamheid wordt wel wat minder. En ze nemen aan wat ze zeggen. Het was wel een beetje argwaan. Opnieuw vraagt Jozua, waar komen jullie vandaan? En uit welk volk zijn jullie? En dan geven ze uitleg en dan zeggen ze, wij zijn gekomen om u te dienen. We hebben gehoord van de Heere God. En we willen met u graag een verbond sluiten. En wat doen ze? Ze nemen van het brood van deze mensen. En dat was eigenlijk een teken waarschijnlijk toen van als je daarvan nam. Dat is alsof je bij iemand aan tafel gaat zitten en zegt, ik ben akkoord met jou. Ik sluit een overeenkomst met jou. En ze sluiten ook een overeenkomst. En het sterke is, wie gaat er het hardste in de fout? De verantwoordelijke. De leiders, Jozua en de hoofden van de Israëlieten. De meest verantwoordelijke. En Satan is geslaagd in zijn list. Het is gelukt. Indirecte aanval, het is gelukt. En hoe komt het? In vers 14 staat er, de volgende dia 13... Ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Ze raadpleegden de Heer niet. Het raadplegen van God. Nu, ik weet niet dat je God moet raadplegen. Als je thuis bent en je wil gaan stofzuigen en je vraagt je af welke kamer zou ik eerst doen. Ik denk dat dat niet nodig is, dat lijkt me wat overdreven als je boodschappen gaat doen. Maar er zijn wel grote beslissingen. En de eerste stap bij een grote beslissing, en dat hebben Jozua en zijn leiders, de leiders niet gedaan, dat is stilstaan. Er komt zoveel op ons af en wij moeten soms stilstaan. Met de keuze van een opleiding. Een job die in het vooruitzicht komt. Is dat mijn plaats? Is dat iets voor mij, Heer? De toekomst van je bedrijf, van je gezin. Het aangaan van een relatie, een huwelijk. Ook voor ons, hoe moeten wij verder gaan als gemeente? Gaan we zomaar doorlopen of gaan we stilstaan? Hoe krijg je antwoord van God? Jozua en Mozes kregen praktisch altijd rechtstreeks antwoord van God. Ja? Bij ons is het anders. Ik denk dat er twee stappen zijn die we moeten zetten. Heel eenvoudig, wat leert de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? En ik denk, we moeten daar op een ontspannen manier mee omgaan. Er komt een nieuwe uitdaging, er moet een natuurlijke reflex zijn. Een natuurlijke reactie. Wacht even, wat zegt God hierover in de Bijbel? Ah, ik weet het al. Mijn baas heeft mij verschrikkelijk beledigd op mijn werk. Eerst door de telefoon en dan in het bijzijn van een collega. Recht in mijn gezicht, mij verschrikkelijk uitgemaakt. Ja, je zit op een kruispunt, wat moet ik doen? Ik heb reden genoeg om mijn baas zwart te maken bij al mijn collega's. Ik kan genoeg over hem vertellen, meer dan hij over mij waarschijnlijk. En wat zegt God? Ik weet het vanuit de Bijbel. Ik moet vergeven. Ik kan wel zeggen, ik ga daarvoor bidden. Prima, ik ga daarvoor bidden. Zeker, heel goed. Maar ik weet vanuit de Bijbel, dit is wat ik moet doen. Als ik Jezus wil volgen en ik vergeef hem niet, dan ga ik ook geen vergeving ontvangen. Dus ik moet doen wat de Bijbel zegt. En ik moet bidden. Gebruik biddend je verstand. En doe ook wat God van je vraagt. Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt, vertrouw op de Heer met je hele hart en versteun niet op je eigen inzicht. En dan staat er, denk aan hem bij alles wat je doet. Als je vernederd wordt door je baas, 2 keer, 1 keer aan de telefoon en 1 keer nog in een keer bij zijn van collega's, dan heb je heel veel zin om te zeggen, Heer, even aan de kant nu, hè? Nu doe ik eventjes, hè? Ik word zo aangevallen. Steun op uw eigen inzicht niet, ken hem in al uw wegen. Ik ben niet vernederd door mijn baas, hoor. Voor alle duidelijkheid. Het is een voorbeeld, hè? Goed, het eerste is, de aanval van de boze is direct of indirect. Het tweede is, raadpleeg de Heer. Gebruik de Bijbel. Bid, zoek Gods aangezicht bij grote beslissingen. Heel belangrijk. En grote beslissingen zijn vaak vermomd als kleine dingen, als kleine stappen. Dus met andere woorden, denk aan hem bij alles wat je doet. Jozua en de hoofden, de leiders, miljard. Ze hebben de list ontdekt. Ze komen 3 dagen later in het gebied. Ze willen aanvallen en de Gibeonieten staan er. Oh, wacht even, kent gij ons niet meer? Tja, die zien er nu anders uit. Het zijn dezelfde mannen. Er was misschien geen papier getekend, geen overeenkomst getekend. Maar ze hadden gezworen dat ze die mensen in leven zouden laten. En kijk eens hoe rechtschapen dat Jozua is. Ook een type van Jezus weer. Jozua is een man uit 1 stuk. Hij is de christen in het Oude Testament. Zoals een vrouw uit 1 stuk een christen is. Hè. Denk, Jozua probeert er niet onderuit te geraken. Hij erkent zijn fout. En hij zegt, we hebben dit gezworen, dit moeten we doen. We gehoorzamen wat God beloofd heeft. We hebben een stommiteit begaan, maar we gaan de gevolgen niet onderuit. Dat is niet gemakkelijk. Er waren andere mogelijkheden, daar zullen we straks eventjes over komen. Jozua krijgt dan nog een keer kritiek van het hele volk. We zitten nu bij die Gibeonieten. Nu kunnen we ze toch aanvallen. God heeft alle steden in onze hand gegeven. En wat zegt Jozua? We hebben een belofte gemaakt. We hebben een eed gezworen. Ik schrik soms van mezelf. Hoeveel dingen heb ik al beloofd en niet waargemaakt? We moeten doen wat God van ons vraagt. We moeten gehoorzaam zijn en onze belofte nakomen. Ik denk dat er persoonlijk maar 1 moment is waarop dat je belofte aangaat, waarvan ik denk van, moet je die nakomen? Ik kan me dat inbeelden. We zijn gisteren naar de begrafenis geweest van onze buurman. Die was 75 jaar. Stel dat hij op zijn sterfbed zegt tegen een van zijn dochters, zijn oudste dochter, jij gaat toch voor onze mama zorgen, hè? Jij gaat toch voor je mama zorgen. Goh, wat zeg je dan als kind? Nee, ik kan dat niet. Ik kan niet de zorg van mama helemaal op mij nemen. Waarschijnlijk ga je dan toch ja zeggen. Je wil graag dat hij in vrede sterft. En toch denk ik dat je dan moet doen wat God van je vraagt, maar je kunt niet alles voor je mama doen. Je kunt niet overal in meegaan. Je kunt niet heel je leven lang voor haar blijven zorgen, terwijl er misschien andere wegen zijn. Maar doe wat God, doe wat je beloofd hebt. Kom er niet op terug. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee, zegt Jezus. Je hoeft er geen andere weg voor in te maken. Jozua is rechtschapen. Jozua is de christen uit het Oude Testament. Dit stukje hebben we gelezen, hoofdstuk 9. Het is ten einde. De val, ze zijn erin getrapt. Als je hoofdstuk 10 leest, je mag misschien de volgende dia laten zien, René. Dan gebeurt er iets. Die Gibeonieten hebben een verdrag gesloten bij Israël. En de zuidelijke steden spannen allemaal samen om nu de Gibeonieten aan te vallen. Degenen die vroeger nog met hen waren, eigenlijk samen waren, die komen aan en die willen Gibeonieten aanvallen. De Gibeonieten sturen toen een bode naar het kamp bij Gilgal. Ze smeekten Jozua: laat ons niet in de steek. Kom snel naar ons toe om ons te helpen. Red ons. Want de Amoritische koningen uit de bergen hebben zich allemaal tegen ons aaneengesloten. Jozua staat opnieuw in een plaats om de Heer te raadplegen. Heer, wat moet ik nu doen? En hij zegt, hij is rechtschapen. Hij zegt, ik heb beloofd om hun leven te sparen. Ik zal het sparen ook. Hij had nu de kans. Als hij een dag had gewacht, dan waren de Gibeonieten misschien van de kaart geveegd door de Amorieten. Als hij had gezegd, ik ben nog niet helemaal klaar voor de strijd. Ik kom hoor, maar ik moet nog mijn mannen bijeenroepen. Het duurt nog even. Nee, Jozua gaat zelfs onmiddellijk, als je dat stuk leest, erop af. Hij verslaat de Amorieten. En God geeft een hele grote overwinning van bijna alle zuidelijke steden van Israël. Het zou geen mens zijn opgevallen dat Jozua niet gehoorzaam was geweest aan God. Het zou God wel hebben gezien. God heeft het gezien, heeft het goed gedaan. En Jozua is rechtschapen. Goed. Misschien denk ik, ik heb veel gehoord. Ik wil de hoofdpunten nog even herhalen. Kijk om je heen. De boze valt ons aan. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Het tweede is, raadpleeg de Heere bij je beslissingen. Zo belangrijk. En ik zeg dit ook tegen mij. Hè? Het is geen preek van, jullie moeten dat doen en ik zal heel veel anders gaan. Raadpleeg de Heere. En het derde, wees rechtschapen. Kom je belofte na. Wees trouw in wat je gezegd hebt en kom het na. En voor mezelf zou ik zeggen, kom naar mij toe als je merkt dat ik niet trouw ben. Wij zijn christenen onder elkaar. Wij zijn niet bedoeld om elkaar kritiek te geven, maar om elkaar op te bouwen, op te vuren, aan te vuren. En het is goed als we elkaar aanspreken en zeggen van, broeder of zuster, dit wil ik graag in jouw leven zien. Zo kan je groeien. Ik wil graag met jullie bidden. Ja, Jezus, dank u wel, Heere, dat u de volmaakte Jozua bent. Dat u Jehoshua, Yeshua bent. Dank u wel, Jezus, dat bij u alles volmaakt en oprecht is, Heere. Dat u rechtschapen bent, van in het begin tot aan het einde, Heere. En we beseffen, Heere, dat wij als mensen u nodig hebben. Heer, dank u wel dat u ons helpt, Heer, om te zien in deze wereld hoe dat de boze ons aanvalt. Soms rechtstreeks, Heer, soms confronterend, soms pijnlijk, Heer, maar vaak ook met een list indirect, Heer. Help ons, Heer, dat wij mogen vaststaan, Heer, dat we u zullen raadplegen, Jezus, en dat we stil zullen staan bij uw woord en wat in uw woord staat en dat ernstig nemen. En Heer, vorm ons, kneed ons, Heer. Door de Heilige Geest wilt u andere mensen van ons maken. Mensen die rechtschapen zijn. Mensen die doen wat God van hen vraagt. We zijn niet volmaakt, Heere. Maar we zoeken, Heere, om u te behagen, om te doen wat u goed vindt, Heere. Zegen ons, ieder van ons zo, Heere, om in uw wegen te wandelen, Heere. En om u te raadplegen. Moment op moment, dag op dag, Heere. Om u te kennen in al onze wegen. Dan zult u onze paden recht maken. Dank u, Jezus. Amen.